Zwammerdam.
Goedemorgen, mijn naam is Max Waterhuis en u luistert naar Radio Zwammerdam. Uw wekelijks uurtje wetenschap op zondag. Vandaag gaan we het hebben over taalrobots, tabaksverpakkingen en slecht nieuwsgesprekken in het kader van gezondheidscommunicatie. Daarvoor is aangeschoven Saar Molle, universitair docent gezondheidscommunicatie. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Julia van Weert, ook hoogleraar gezondheidscommunicatie. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ook is aangesloten mijn tweede presentator Daniel Teunissen. Goedemorgen, Daniel.
Goedemorgen.
En ja, 5 jaar geleden hebben we het heel erg over gezondheidscommunicatie gehad in de kader van de coronacrisis. Het was opeens een hot topic. Iedereen was opeens een beetje hoogleraar gezondheidscommunicatie. Dat is nu wel wat afgenomen. Maar de nood is er niet meer om, omdat we alleen maar meer kunnen in die 5 jaar. Als ik het goed zeg. Is er heel veel veranderd op het gebied van technologie en gezondheidscommunicatie, Julia?
Ja. Ja, absoluut. Want misschien even vertellen wat gezondheidscommunicatie is.
Ja.
Met gezondheidscommunicatie proberen we door middel van effectieve communicatie gezondheidsuitkomsten te beïnvloeden. En dat kan eigenlijk op 2 manieren. Enerzijds kunnen we proberen om mensen gezonder te laten leven. Bijvoorbeeld minder roken, minder drinken, meer bewegen, gezonder eten. En daarnaast richten we ons ook op wat je bij mensen die al patiënt zijn kunnen doen. Dus hoe kun je zorgen dat ze de informatie goed begrijpen die krijgen over hun behandeling enzovoort. En eigenlijk op beide gebieden in de gezondheidscommunicatie zijn de ontwikkelingen ongekend hoog wat betreft technologie. Sowieso in de gezondheidszorg in het algemeen hebben. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar scans of naar röntgenfoto's, die kunnen tegenwoordig allemaal met artificial intelligence, dus met AI, alvast geanalyseerd worden. Maar ook in de gezondheidscommunicatie hebben we ontzettend veel voorbeelden. Bijvoorbeeld qua leefstijl kun je door middel van apps. Iedereen kent wel natuurlijk de Fitbit. Dat is een hele simpele vorm van technologie. Dat je terugkoppeling krijgt over hoeveel je beweegt. Maar dat kan je ook doen bijvoorbeeld met hartslag of met bloedsuikers. Je kunt allerlei monitoring kenmerken op zo'n app hebben. Waardoor je mensen kunt ondersteunen om gezond te leven. En in de gezondheidszorg zijn er ook natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest. Ook op het gebied van technologie. En daar moet je bijvoorbeeld denken aan beslissingsondersteuning. Je kan met allerlei, we noemen dat dan predictiemodellen. Dus je kunt voorspellingen doen over het risico wat mensen lopen. Of over hoe effectief een bepaalde behandeling is. En die dan vervolgens weer in de communicatie tijdens de consult ingezet kan worden. Dus ja, er zijn enorm veel kansen. En ja. Niet allemaal, zeker ook nog met heel veel risico's, maar
ja, daar gaan we het vast dus over hebben. Preventie en we hebben
behandeling.
Ja. En als we dan over preventie hebben, dan ging het al snel naar de Fitbits en de mensen bewust maken van wat ze eigenlijk doen. Als ik het goed zeg. Hoe heeft AI er dan bij geholpen om bijvoorbeeld die gedragsverandering te kunnen? Wat is er belangrijk om als AI goed te kunnen zien om gedragsverandering te kunnen.
Nee, als je het voorbeeld van een chatbot neemt, ja, of een virtual assistant, dan kun je dus, die kan eigenlijk mensen via het beeldscherm, dus via een app of via een avatar of op een andere manier, kunnen ze mensen feedback geven. Dus je kan heel veel over iemand te weten komen. Bijvoorbeeld wanneer iemand rookt, wat de moeilijkste momenten voor iemand zijn. Wat voor overtuigingen mensen hebben. Bijvoorbeeld heel veel mensen die roken. Die denken dat ze er ontspannen van worden. Dus dat roken hun helpt om te ontspannen. Maar er is ook inmiddels best wel veel omgekeerd bewijs. Namelijk dat juist door te roken je juist mentale gezondheidsproblemen eerder ontwikkelt. Dus je kunt heel veel te weten komen over wat denken mensen eigenlijk. En daar proberen op in te spelen doordat zo'n chatbot of zo'n virtuele assistent, zoals we het ook wel eens noemen, dan echt gerichte feedback aan iemand geeft. En
ja, dat voelt een beetje alsof er dus nogal wat mythes bestaan die we moeten verhelderen of ontkrachten, omdat die zoiets als roken die dat stress zou verminderen, wat ja, dus helemaal niet zo is. Is dat een groot onderwerp op gezondheidscommunicatie?
Nou, sowieso is een heel groot onderwerp dat we eigenlijk weten, als je niet weet wat mensen denken of voelen of hoe ze zich gedragen, dan kun je eigenlijk nooit gerichte adviezen geven. Dus een van de belangrijkste uitgangspunten is dat je er eerst achter moet komen. Ja, waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? En als blijkt dat zij misvattingen hebben over wat iets met ze kan doen. Dus bijvoorbeeld als ze de misvatting hebben, ja, roken helpt mij om te ontspannen. Het kan natuurlijk ook niet een misvatting zijn, maar in ieder geval weet je dan dat mensen die overtuiging hebben, dan kun je ze bijvoorbeeld helpen om hoe kan jij je op een andere manier ontspannen. Maar om daar gerichte adviezen voor te geven, moet je ook heel veel weten over iemand. Van wat vindt iemand leuk, wat vindt iemand niet leuk, hoe ziet zijn leefomgeving eruit. En dan kan je echt proberen om daar gericht op in te spelen. En dat kan technologie dus ook steeds vaker doen.
Ja, en hoe komen jullie eigenlijk aan die informatie? Hoe komen jullie aan die data? Zijn dat bestaande?
Nou, dat is dus heel leuk en mooie ontwikkeling, denk ik. Er zitten ook heel veel risico's aan. Misschien dat we het daar ook nog over kunnen hebben. Maar vroeger deden we dat door mensen zelf een vragenlijstje in te laten vullen. Of eigenlijk vaak een hele lange vragenlijst, waarin je van alles en nog wat aan ze vroeg. Over hun gewoontes, over hun gedachtes, over waar ze van overtuigd waren. En op basis daarvan kregen ze dan een advies op maat, noemden we dat dan. Dus echt een gepersonaliseerd advies. Ja, wat je nu met technologie, de kant die we opgaan, is dat je dat uit allerlei andere gegevens kunt halen. Je kunt bijvoorbeeld social media analyseren. Of je kunt het medisch dossier van mensen analyseren. Dus je kunt ook heel veel van mensen te weten komen zonder dat ze het zelf in hoeven te vullen. Daar zijn we nog niet zo ver in dat breed ingezet wordt. Maar dat is wel de richting waar het naartoe gaat.
Hebben jullie een voorbeeld van een onderzoek waar jullie al gebruik maken van datasets? Of waar jullie nu mee bezig zijn?
Ja, heel vaak. Dat wilde ik eigenlijk heel veel. Dat wilde ik net nog zeggen. Dus je kunt AI inzetten om te beïnvloeden. Maar je kunt AI ook inzetten als methode om iets te onderzoeken. En dat doen we eigenlijk heel veel. Dus dat je bijvoorbeeld social media analyseert. Je kan dat noemen we dan large language models. Dus grote taalmodellen. Het is eigenlijk een soort geautomatiseerde inhoudsanalyse. En dan kun je bekijken van wat wordt er bijvoorbeeld op YouTube aangeboden of op social media.
Die kan wel AI doet dan gewoon, die analyseert alle inhoud die jullie normaal, waar jullie normaal dagen mee bezig zouden zijn, kunnen.
Ja, maanden of soms wel jaren. Bijvoorbeeld misschien één mooi voorbeeld. Dus een heel leuk onderzoek van wat we doen samen met Annemiek Lin. Waarbij we kijken naar mensen met zeldzame ziektes. Nou, dan denk je, zeldzame ziekte, is dat interessant? Ja, alles bij elkaar zijn er ontzettend veel mensen met zeldzame ziektes. Maar omdat ze zeldzaam zijn, weten artsen, wordt er vaak heel weinig op artsniveau onderzoek naar gedaan. Maar op social media, bijvoorbeeld op Facebook, heb je allemaal van die patiëntenforums. Waarbij mensen heel gedetailleerd eigenlijk bijhouden hoe het bijvoorbeeld met hun kind gaat. Die bijvoorbeeld een zeldzame afstandelijke beperking heeft. Ik noem maar even een voorbeeld. En als je dat allemaal analyseert, kun je daar eigenlijk heel veel ook medische kennis uithalen over hoe een kind met een bepaalde ziekte zich ontwikkelt. En daar kunnen ook artsen weer hun voordeel bij doen. Dus dat zijn echt, dat zijn ontwikkelingen, denk ik, die heel erg interessant zijn. Ik denk dat Sarah daar straks nog wel een voorbeeld ook over kan geven. Bijvoorbeeld met voeding, wat mensen posten over voeding of wat ze zien over voeding online.
Ja, dat klopt. We hebben ook een soortgelijk onderzoek gedaan, maar dan op een ander sociaal medium. En ook op een ander onderwerp, waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van datadonatie. Want die grote techbedrijven die zijn verplicht om jou inzicht te geven in welke gegevens zij over jou verzamelen. En je kunt die data dus downloaden. En wij vragen in ons onderzoek dan, gedaan door Kai en King, of zij die data met ons willen delen. Dus uit die data kunnen wij dan halen welke video's ze hebben gezien, wat ze geliked hebben, waar ze gecomment hebben, waar ze naar gezocht hebben. En dat geeft ons dan best wel rijke informatie over echt objectieve informatie die tot die mensen is gekomen. En wat wij in dat onderzoek hebben gedaan, het gaat inderdaad meer over leefstijl, in dit geval over voedingsconsumptie. Wij wilden eigenlijk die online sociale omgeving met betrekking tot voeding in kaart brengen. Een heel aantal mensen hebben die stap genomen inderdaad om die data te doneren aan ons. En naast dat hebben wij ook nog een vragenlijst afgenomen waarin we bepaalde maten hebben meegenomen. Waaronder dus sociale normpercepties. Dus wat denk je dat andere mensen goedkeuren of afkeuren met betrekking tot voeding? Wat eten andere mensen volgens jou? En dan hebben wij naast die blootstelling aan die video's gelegd. Dus wat we daar vonden was dat als mensen meer van dat soort voedingsvideo's zagen, dat hun sociale normpercepties dan ook minder gezond waren. En dat dat vooral het geval was op het moment dat mensen meer content zagen, inhoud die gegenereerd was door andere personen, in tegenstelling tot reclame. Dus als ze een grotere proportie reclame zagen, dan zag je minder invloed op die sociale normperceptie. Wellicht omdat mensen beter in staat zijn om zich te weren tegen reclame. Maar als het grotere aandeel dus was van andere mensen, dan zag je dus een sterker verband met die sociale normperceptie. Wat dus aantoont dat, nou ja, wat we om ons heen zien gebeuren, ook online, dus echt wel doorwerkt op, nou ja, hoe wij denken over de wereld.
En de mensen zijn er dus heel erg van bewust dat als er een reclame wordt voorgeschoteld, dat ze dan moeten zeggen, oké, misschien word ik wel in de maling genomen. Of,
nou ja, mensen hebben, nou, ik weet niet of dat super bewust gaat, maar je herkent misschien zelf ook wel dat als jij YouTube zit te kijken, dan zit je te wachten tot dat knopje komt om die reclame door te spoelen.
Ja.
Skip ad. Dus ja, ik denk dat mensen heel veel strategieën hebben ontwikkeld om zo min mogelijk beïnvloed te worden. En misschien dat dat ooit eens bewust was, hè? Dus, toen ze kleiner waren. Ik bedoel, ik was gisteren nog in de winkel met mijn dochtertje en die wilde iets omdat ze dat gezien had op de reclame. Zij is nog veel minder in staat om zich te weren. Maar gedurende ons leven leren we dat. En ja, dat werkt wellicht door in dit soort effecten, relaties.
En juist de andere kant, dus influencers, ik noem het maar even influencers, maar mensen die content maken, mensen die een video opnemen over dat ze aan het koken zijn. En als die een ad erin gooien, omdat zij toevallig dan betaalt voor iets, dat werkt als een trein.
Ja, ik doe daar zelf geen onderzoek naar, maar mijn collega's wel. En daar zie je wel, omdat dat vaak toch vormen van verborgen reclame zijn, dat wel beter werkt. Maar ook tegenwoordig zijn ze ook veel meer bezig met disclosures. Hè? Het kenbaar maken dat het wel reclame is. Maar dat werkt ook niet altijd om je daar beter tegen te weren.
Ja, en we hadden het net al, we noemden het net al kort, maar er zijn risico's aan. Aan het gebruiken van die AI-modellen voor het behandelen van deze data. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
Ja, daar inderdaad doet mijn team ook veel onderzoek naar. Omdat met name in de medische wereld zijn er best veel ontwikkelingen dat je met de zogenaamde predictiemodellen, hè, dus met voorspellende modellen, waardoor je bepaalde risico's kunt voorspellen, gewerkt wordt. Maar zo'n AI-model, die werkt op bestaande databases. Die moet ergens op getraind worden. En als zo'n database die daaronder ligt niet representatief is, dan kun je dus verkeerde conclusies trekken. En wat je bijvoorbeeld ziet in de medische zorg, is dat heel veel onderzoek vroeger, of in het verleden gedaan werden onder, laat ik even generaliseren, zeg maar oudere witte mannen. En dat betekent dus eigenlijk als je zo'n model traint op zo'n dataset, dat je niet automatisch de gegevens toe kunt passen op bijvoorbeeld vrouwen of jongere vrouwen. Of mensen met een andere culturele afkomst. Dus daar moet je eigenlijk heel erg bewust van zijn dat je daardoor een soort bias eigenlijk kunt veroorzaken. En dat er verkeerde conclusies getrokken kunnen worden. Ik las bijvoorbeeld ook recent een onderzoek dat was een Engels onderzoek, heel interessant vond ik, dat meer dan 75% van de artsen ChatGPT gebruikt. Ook om dingen op te zoeken over behandeling bijvoorbeeld, of over bepaalde symptomen. En dat is best wel risicovol, want ChatGPT, daar zit helemaal niet de medische literatuur over, maar onder per definitie. Maar er zitten ook heel veel gewoon allerlei fora op die misschien helemaal niet betrouwbaar zijn. Dus daar kan hele onbetrouwbare informatie uitkomen. En als je dan klakkeloos als arts of wie dan ook je beslissingen daarop baseert, dan kun je dus foute beslissingen nemen. En we weten, er is best wel veel bewijs dat daardoor heel veel ongelijkheid ontstaat. Ook in de behandeling of ook bijvoorbeeld een heel bekend Amerikaans onderzoek ook, waarbij ras in het model gestopt werd, waardoor mensen met een donkere huidskleur lager op de lijst kwamen te staan voor een niertransplantatie. Dus je kan eigenlijk allerlei ongelijkheden creëren als je niet heel erg bewust van bent dat die onderliggende databases waar die AI-modellen op getraind worden representatief en fair zijn.
Ja, en dus 3 op de 4 artsen, of misschien wel meer, die gebruiken dus ChatGPT
In dat Engelse onderzoek. Ik zou niet durven zeggen dat dat in Nederland ook zo is. Want ik vond het best wel een schokkend hoog cijfer.
Ja.
Nou, dan moet ik er wel bij zeggen dat dat deels ook is voor minder risicovolle activiteiten. Hè. Bijvoorbeeld documentatie of rapportage. Dat je even samenvatting kan maken van wat kan laten maken van wat er besproken is. Dat is natuurlijk minder risicovol als dat je je behandeling gaat opzoeken op ChatGPT.
Ja.
Maar
Het kan dus wel heel erg. Er is wel iets vraag naar de. Dit kan ook wel heel erg handig zijn. Ook als we vanuit, we hebben nu gezien hoe preventie heel erg ten goede komt met de komst van AI. Maar behandeling en artsgesprekken, als arts-patiënt gesprekken, gaan er ook heel erg op vooruit. Op wat voor manier heeft daar AI zijn invloed gehad?
Ja, het kan erop vooruit gaan. Hè? Dus wij doen zelf wel onderzoeken. We hebben bijvoorbeeld één onderzoek gedaan dat ging over valpreventie. Nou, dan denk je nou, vallen, is dat nou een groot probleem? Ja, vallen is een enorm groot probleem bij ouderen. Een van de grootste doodsoorzaken bij ouderen in Nederland. Ik geloof dat er 5 mensen per dag overlijden ten gevolge van een val. En daar hebben we dus wel echt gezocht naar goede representatieve datasets. En toen konden we voorspellen. We weten dat vallen, dat als mensen meerdere medicijnen gebruiken, dat het valrisico kan verhogen. En met dat model kon je dus inzicht krijgen in hoe hoog is het valrisico, gebaseerd op hoeveel medicijnen of wat voor soort medicijnen iemand slikt. En konden daar ook adviezen over gegeven worden in het medisch dossier, zeg maar, van de huisarts. Hoe dat valrisico verminderd zou kunnen worden bij die individuele bij de individuele patiënt. En daar bleek wel dat die arts dat een hele mooie ondersteunende tool vond om met de patiënt dat gesprek aan te gaan van hoe kunnen we nou jouw valrisico proberen naar beneden te brengen. En dat dus echt wel goed werkte en inderdaad de communicatie en de gezamenlijke besluitvorming verbeterde. En we weten dat gezamenlijke besluitvorming heel erg belangrijk is. Staat ook, het is zelfs wettelijk geregeld dat artsen dat moeten doen. En dat er ook een verband is met gezondheidsuitkomsten. Dus dat is een hele mooie uitkomst. Maar het belangrijkste is dan wel dat hoe je zo'n risicomodel maakt, dat gebaseerd is op goede representatieve gegevens.
Ja. Maar, en dat werkt dus zo goed omdat dan mensen zien wat er gebeurt als ze minder of meer medicijnen hebben genomen of minder. En dat ze dus heel direct op hun eigen lichaam kunnen zien wat ze. Of ze hebben in ieder geval een idee dat er duidelijk een invloed is op hun lichaam in plaats van alle lichamen uit het onderzoek wat ze voorgeschoteld krijgen.
Ja, het werkt goed omdat die mensen eigenlijk en die artsen ook een gepersonaliseerd advies krijgt wat echt op deze individuele patiënt gericht is. Dus het is gebaseerd op gegevens van die patiënt, waardoor je weet van, oh ja, maar dit advies is echt voor mij. En het is nog niet zo dat de techniek is nog niet zo ver dat je dan automatisch ook daarmee kunt gaan spelen. Dus dat je dan zegt, nou, als ik dit eraf aan, wordt het risico zoveel precies minder. Maar het is wel een heel mooi uitgangspunt om het gesprek aan te gaan. En artsen die willen zelf ook heel vaak de eindbeslissing nog nemen over wat ze wel of niet veranderen. En die hebben natuurlijk heel veel eigen kennis ook. Dus het is op dit moment meer een ondersteunend iets dan dat het echt de beslissing overneemt. Daar is denk ik wel dat we daar in de toekomst naartoe gaan. Dat ook beslissingen overgenomen worden door AI. Nou, daar doen we ook onderzoek naar. Bijvoorbeeld hoeveel vertrouwen het algemene publiek daar bijvoorbeeld in is. Nou, dat vertrouwen is nog niet zo hoog. Dus zeg maar de helft van de mensen denkt van ja, een beslissing die door AI genomen wordt, die is net zo betrouwbaar als een beslissing die door een arts genomen wordt. Maar 50% van de mensen gelooft maar dat die betrouwbaarder is dan die van een arts.
Ja.
Dus je ziet daar nog wel heel veel.
Waar zit het hem in? Want we komen misschien wel op een punt dat AI beter weet wat goed voor ons is, of op basis van alle data die we hebben, dan een arts of wij zelf. En die het voelt toch anders.
Ja, ik denk dat wel heel. Want dat vertrouwen is wel afgenomen in de afgelopen 5 jaar. En dat komt dus ook omdat er ook wel veel in het nieuws is over privacy en zorgen die mensen hebben. Of over hoe betrouwbaar het is. Wat ik net al zei, het is dus vaak nog niet betrouwbaar. Dus mensen die een beetje dat volgen, die weten dat we nog niet zo ver zijn. Dat we dat al heel goed onderbouwd op alle beslissingen kunnen toepassen. Maar op een heleboel beslissingen kan het wel, zoals ik net al zei. In die diagnostiek wordt het al breed toegepast. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. En daar is het wel betrouwbaar gebleken.
En dit is dus echt een gevoel wat je bij mensen moet Mensen moeten zeggen, oké, okay, dit is sowieso gepersonaliseerd en het is relevant. Het is nog steeds, hoe kunnen we AI inzetten om dat gevoel dat mensen wel willen luisteren naar of beter willen luisteren naar bijvoorbeeld gedragsverandering of een doktersadvies of daar beter in kunnen sturen?
Ja, ik denk dus dat de voorwaarden dat we daar nog heel veel energie naartoe moeten. Dus zorgen dat de gegevens waar de beslissingen op gebaseerd worden, dat die echt goed en representatief zijn. Dat de privacyregulatie goed geregeld is. Het is natuurlijk nu wel allerlei wetgeving over die dat probeert te reguleren, maar dat is echt ontzettend belangrijk. En dat zijn allemaal voorwaarden. Je kan niet mensen in iets laten geloven als het nog niet zover is dat het goed toepasbaar is. Dat is ook niet ethisch, vind ik.
Ja, en als ik dan toch een klein beetje bij het boekje kan over het niet ethisch, de rol van placebo hierin. Hoe speelt dat mee? Wordt daar onderzoek naar gedaan? Dat is natuurlijk misschien wel kan best een grote rol zijn dat er onderzoek gedaan wordt naar dat mensen geloven dat er iets voor hun is gemaakt. En dat ze daardoor meer welwillend zijn om mee te denken in de keuzes die ze op gezondheidsbasis maken.
Ja, ik doe zelf geen placebo-onderzoek, maar er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan dat enorme grote invloed kan hebben. En ook in de ik had het net over die gepersonaliseerde tools. Bijvoorbeeld met die leefstijladviezen, dat je een advies geeft gebaseerd op een lange vragenlijst die mensen invullen. Of een korte vragenlijst. Ja, er is ook wel onderzoek die zegt dat je al met hele simpele tools al veel kunt bereiken. Bijvoorbeeld alleen maar als het advies begint met hey Max of hey Daniel of hey Saar. Dan heb je al het gevoel het is voor mij. En ik heb zelf dat ook wel eens met studenten in de klas gedaan. Dat ik ze van, maar dat is dus puur anekdotisch, is geen onderzoek, maar het was wel heel typerend dat ik iedereen van tevoren een vragenlijst liet vullen op hun slaapgedrag. En dan ze vervolgens allemaal een envelopje gaf met de uitkomsten van dat onderzoek, de zogenaamde uitkomsten, waar eigenlijk bij iedereen hetzelfde in stond. En volgens mij stond er bij iedereen in, je bent een ochtendmens of je bent een avondmens, weet ik even niet meer. En vervolgens, maar niemand wist dat dus van elkaar, want iedereen keek in zijn eigen envelopje. Wat staat er in mijn advies? Wat voor iemand ben ik? En vervolgens vroeg ik aan de student, nou, herkennen jullie wat hier staat? En allemaal, ja, we herkennen het. Terwijl het dus volkomen fake was. Dus ik denk zeker, en fake klinkt negatief. Want het is, het placebo hoeft helemaal niet iets negatiefs natuurlijk te zijn. Maar het is zeker zo dat het geloof wat mensen hebben, of de perceptie die mensen hebben over iets, dat enorm veel invloed heeft. En dat is ook de reden dat we er vaak achter proberen te komen. Waarom denken mensen op een bepaalde manier? Ook bijvoorbeeld met vaccinaties. Bij COVID zagen we dat. Hè? Het was natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, mensen die zich niet willen laten vaccineren zijn asociaal, zoals we soms in de persconferentie wel langs zijn gekomen. Maar je kan ook denken van ja, maar welke vragen leveren er eigenlijk? En welke zorgen leveren er eigenlijk? En waarom durven mensen niet meteen erop te vertrouwen? En als je dat weet, dan kun je daarop inspelen. En dat is denk ik wel de sleutel tot dat mensen eventueel wel ervan overtuigd raken. Of het uiteindelijk toch niet doen, maar daar ook een reden voor hebben. Dus dat noemen we dan een geïnformeerde keuze. Maar dat ze wel gebaseerd op goede adviezen een keuze kunnen maken. Of gebaseerd op goede informatie.
Ja. Daar gaan we zo nog even over door. Ondertussen zit Jens namelijk klaar in de techniekhoek voor een column. Jens, we zijn een en al oor.
Oké. De tucht van het lange leven en de ketterse sigaret. Aldus werd geboden dat u wel 100 jaar zal leven en in goede gezondheid. Het geschenk dat het leven is, dient u niet te verkwisten. Ga sporten. Let op je voeding. Anders word je dik en knel de aangevreten kilo's het bloed af. Drink toch niet te veel, dat zal uw lever de das omdoen en u zult spoedig volgen. Maar bovenal, rookt niet, u zou toch niet moedwillig de dood inhaleren? Dat is compleet krankzinnig. Komt het hier niet op neer? Zijn het niet deze imperatieven die doorklinken in de tirades uit het kamp van de rookvrije samenleving? Ligt er onder die stapel argumenten over welzijn dat het asociaal is en de rook in je kleren trekt, niet een diepgaande verachting met het feit dat deze mensen niet, of toch voor heel even tijdens een 5 minuten durende pauze, kermen onder de zweepslagen van het gezondheidstucht. De gezondheidstucht, als ik dat hier zo even mag noemen, was ooit een niche en is opeens met de vaart en gelijkaardige impact van een komeet uitgegroeid tot de maat- en waardebepaling van ons sociale gedrag. Deze maatbepaling slaat op het ritme van wat onze eigen tikker welluidender doet slaan. De navigatie door het sociale landschap is het sturen van wat we wel of niet kopen. Geen bier, maar gembershots. Geen sigaret, maar hardloopschoenen. Komt dat nou echt allemaal simpelweg uit de lucht vallen? Of zien we hier hoe de plicht gezonder te leven samenvalt met de plicht om ons leven op precies deze wijze te verfijnen? Vandaag de dag identificeren we ons door te consumeren. Zij het kledingmerk of stijl, de wagen voor de deur of met welke fiets we langs de gracht knallen. En deze eindeloze waaier van producten waarmee we aan zelfexpressie doen, staat symbool voor onze vrijheid. De vrijheid om te kiezen, want dat is de taal van de markt. Dat is de logica die stelt dat de keuze open is en die openheid iedereen in staat stelt zijn vrijheid naar hartelust te vieren. Toch moeten we de vraag opwerpen of dit wel zo vrij is. Maakt het echt niets uit hoe we ons identificeren? En is het niet alleen de illusie van vrijheid die wordt gewekt? Is een vrijheid denken in de taal van de markt niet gedoemd om alleen maar in die termen bepaalde principes, zoals bijvoorbeeld vrijheid, tot uiting te brengen? Ik stel u deze vraag omdat het toch opvalt dat één soort consumptiegedrag superieur is aan het ander. Of zo lijkt het toch. We hebben dus, nader beschouwd, een vrij paradox voorhanden. Enerzijds zijn we vrij te kiezen en moet die vrijheid gevierd worden. Maar anderzijds is de vermeende vrijheid en onpartijdigheid niet eens zo heel onpartijdig. De zogenaamde amorele markt is doorspekt met morele spelers die zich hun tucht vrijelijk laten ontvallen. Zij het bewust of onbewust, die waardebepaling is wel degelijk aanwezig. Maar terug naar de sigaret. Kunnen we zo de rookvrije samenleving begrijpen als een bitterheid jegens zondaars? Is het een kwestie van ideologielastering, een rancune jegens hen die niet in het gareel lopen? Een kundig beoefenaar in de gezondheidstucht drukt zijn vrijheid uit middels een bepaald consumptiegedrag. Gedrag is een ascetische discipline om de gezondheid te optimaliseren en zo ver mogelijk te rekken. Maar ascetisme is een opoffering voor een hoger goed. Het is een aan de kant schuiven van het zelf, een manoeuvre dat ook duidelijk aanwezig is in de gezondheidsdisciplinering. Nog meer dan dat de roker zijn eigen gezondheid schaadt, beschadigt hij het idee niet dat de beste keuze en meest vrije keuze die is van het eeuwige leven? Bij het aanschouwen van de roker is het dan ook geen sprake van jaloezie, maar misschien morele verontwaardiging. Kortom, is ons probleem tweeledig. Ten eerste hebben we te maken met een gezondheidstucht. Maar waar die vandaan komt, laat ik even aan u over. Wat wel zo is, is dat deze tucht zich uitspreekt over het gedrag van de ander. En dan, ten tweede, en hier wordt ons probleem gecompliceerd, de manier waarop men dit denkt, is gevat in een marktdenken dat aanwezige waardebepaling van meet af versluiert achter een vermeende amoraliteit. En dus, beste luisteraar, stel ik u de vraag. Is de roker in een tweede lezing geen teken dat een sociale orde ondermijnt? Een orde die het goede leven valideert? En wat zou er overblijven van dat goede leven als we erachter komen dat ook dat feilbaar is?
Dankjewel Jens voor de column. Ja, heel mooi denk ik. De roker die naast het gareel loopt. Ik denk dat we daar ook zo even over kunnen hebben. Over hoe dat gareel en gezondheidsnormen heel erg bepalend zijn voor gedrag. Hebben jullie verder nog een eerste reactie op de column? Ik zag jullie heel erg knikken halverwege opeens.
Nou, ik denk dat sowieso heel interessant wat Jens zegt. Dat de die vrijheid, dat vind ik een interessant concept. Dus dat je nadenkt in hoeverre is die keuze om te roken ook een vrije keuze of niet. Hè, dus de norm verandert langzaam dat rokers zijn in de minderheid. Maar in hoeverre die daar andere determinanten een rol spelen, andere voorspellers, zoals commerciële belangen. Ja, dus daar doen collega's ook bij het AMC onderzoek naar de commerciële determinanten van gezondheid. En daar zit natuurlijk een hele industrie achter. Dus dat is wel, dat vind ik wel een interessant spanningsveld. Van in hoeverre de roker zet zich af tegen de meerderheid die dus niet meer rookt. Maar in hoeverre is dat nou een vrije keuze? Of is dat ook een keuze die ingegeven wordt door stimulerende dingen vanuit de industrie?
Ja, en het is dus ook heel erg het gevoel van ik ga ergens tegenin. Of ik ga juist, eigenlijk nog veel belangrijker, ik ga met de groep mee. Hoe bepalend is een sociale norm voor een levensstijlgedrag?
Nee, we zien dat voor verschillende leefstijlgedragingen, zoals roken, drinken, eten, dat sociale normen best wel een flinke rol spelen. Aan de ene kant denk je van, misschien is dat niet zo goed, maar sociale normen hebben ook wel een hele goede functie in onze samenleving. Dus aan de ene kant misschien als je bijvoorbeeld, ik weet niet of een van jullie voetbalt, maar vaak wat er dan gebeurt is dat je dan na deze hele gezonde activiteit met elkaar de kantine ingaat om vervolgens een biertje te gaan drinken. Het is een verbindende activiteit, dus in die zin dat is iets positiefs. Maar misschien zijn er ook wel leden uit het elftal die liever alcoholvrij nemen, maar die zich daar niet vrij te voelen om die keuze te maken. Dus in dat geval is het dan misschien minder goed. Maar aan de andere kant is het ook wel, stel, we gaan naar de supermarkt en er zijn geen normen en het is chaos bij de kassa als niemand in de rij gaat staan. Dus je ziet ook dat het het heeft zijn functie en het heeft een verbindende kwaliteit. En we zien ook dat we vooral ons conformeren aan sociale normen van groepen waarmee we ons identificeren. Dus we willen zijn zoals de mensen in onze nabije sociale omgeving. Ik denk dat daar liggen, vanuit de literatuur zien we dat daar worden twee onderliggende redenen besproken. Namelijk, ten eerste willen we graag correcte beslissingen nemen. Dus als we ons ergens begeven waar we niet zo goed weten wat we moeten doen, herkennen jullie misschien zelf ook wel. Dan kijk je rond om te zien wat andere mensen doen. En dat geeft ons dadelijk vaak informatie over wat we hier moeten doen in deze situatie. En aan de andere kant zien we ook dat die sociale cohesie een rol speelt. Dus wanneer wij afwijken van sociale normen, zijn we bang dat dat afkeuring van de groep tot gevolg heeft. Dus dat maakt het soms lastig om te zeggen als je hele familie rookt, om dat sigaretje te weigeren. Of om als jij zelf op dieet bent te zeggen nee, ik wil geen taarten bij deze verjaardag. En dan is het af en toe toch niet zo ongezellig. Hè? Mijn Brabantse familie zou dat dan kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
En omgekeerd is dat dus als je een heel gezonde gezonde levensstijl in je gezin, die alleen maar wortel eet, dan is het ook dus lastiger om een dag wat taart te gaan eten.
Ja, precies. Dus ze kunnen in die zin ook als je het hebt over gezond gedrag, een positieve functie vervullen. Dus als er op school de norm heerst, we delen altijd gezonde tractaties uit, dan zullen ouders daar minder snel van afwijken.
Oh ja, ja. En hoe kunnen we dat dan inzetten voor gezondheidsdoeleinden?
Ik heb zelf verschillende onderzoeken daarna gedaan. Dus een voorbeeld daarvan is een hele tijd terug geworden. Maar dat was op een Amerikaanse universiteit. En daar stonden 's ochtends om 11 uur 's ochtends al mensen in de rij voor de hamburgers. Dus wij hadden ons tot doel gesteld om te kijken, kunnen we met sociale normcommunicatie daar veranderingen in aanbrengen? Dus gedurende 4 weken hadden wij daar verschillende boodschappen neergezet, verschillende posters. En een van die posters beschreef dat de meeste studenten in die kantine kozen voor een salade. En wat wij vonden is dat in vergelijking met wanneer we niet van dat soort posters neerzetten, is dat er meer salades gekozen werden door studenten. Dus je kunt wel degelijk die mechanismes die dus ten grondslag liggen aan die normen inzetten om positieve gedragsverandering te bewerkstelligen. Zo.
Ja, ik wil ook heel even naar het VR-onderzoek. Dat ging ook over supermarktgedrag en hoe de omgeving daar bepalend in is. Of in ieder geval invloed uitoefent op onze keuzes.
Ja, ja, dus in sommige van mijn onderzoeken gebruik ik ook virtual reality. Hè. Dus mensen kennen dat wel van die brillen. En het idee is dan dat je helemaal wordt omgeven door een andere omgeving. En je daar dan zo in kunt inleven dat dat heel realistisch voelt. En ook dat de aanwezigheid van andere mensen dan als echt voelt. Om nog heel even op dat vorige aan te sluiten. Dus een van de onderzoeken die we gedaan hebben, is dat we mensen ofwel met een echt iemand in een ruimte hebben gezet en hebben laten eten. Ze moesten dan een filmpje kijken en ze kregen dan M&M's. En we hadden dan ofwel een echte persoon, ofwel een persoon in virtual reality. En die persoon die at dan ofwel heel veel M&M's, 30 of maar 5. En we vonden in beide condities, dus ongeacht of iemand echt aanwezig was of in virtuele omgeving, dat mensen dat gedrag nabootsten. Dus dat ze ook daadwerkelijk meer gingen eten op het moment dat die partner, die eetpartner, ook meer M&M's had. In een ander onderzoek, wat we nu aan het doen zijn, dus daar heb ik nog geen resultaten van. We hebben samengewerkt met collega's van het Visualization Lab van de UvA. En hebben twee verschillende omgevingen gemaakt. Eén is een universiteitskantine en de ander is een restaurantomgeving. Omdat uit vooronderzoek wat we gedaan hadden bleek dat mensen verschillende redenen hebben om in die verschillende omgevingen keuzes te maken. Dus misschien herken je dat zelf wel. Als je naar een restaurant gaat, dan wil je vaak iets nieuws proberen. En dan is dat het heel gezond is iets minder belangrijk. Terwijl in een kantine, daar kies je vaak een beetje het standaard ding. Dus iets dat het heel nieuw is, dat is niet zo belangrijk. En daar zagen we dat gezondheid juist een belangrijkere motivatie was. Dus wat we nu doen is dat we studenten naar het lab laten komen en binnen die twee contexten beslissingen laten nemen. En het idee is dan dat we kausaal kunnen vaststellen. Hè? Dus dat we echt kunnen zien dat het een het ander beïnvloedt. Dus dat verschillende overwegingen een rol spelen bij keuzes in verschillende omgevingen.
Ja, dus mensen kiezen eerder ongezond. Verwacht je dan in de VR-omgeving of die maken eerder... Ja.
We verwachten dan dat in de restaurantomgeving die gezondheid er minder een rol speelt. En in de kantineomgeving nieuwigheid van producten, zeg maar, minder een rol speelt. En dat kan mogelijk interessant zijn, omdat wat Julia ook zei en wat we al een beetje aan hebben geraakt, is dat technologie echt wel nieuwe mogelijkheden gaat bieden, ook om interventies te ontwikkelen. Is dat als je weet hoe de motieven van mensen om keuzes te maken in verschillende omgevingen variëren, dan kan je daar ook bijvoorbeeld door smartphone apps juist een boodschap sturen in de relevante omgeving. Stel, ze weten dat je naar het restaurant gaat. Even van, hey, ik denk ook eens aan de salade of iets in die trant. Dus je kunt dan, just-in-time interventies noemen ze dat dan, precies op het juiste moment, precies de juiste boodschap sturen, waardoor je mogelijk meer effect zou kunnen sorteren.
Ja, beter het moment kiezen om een keuze net te kunnen beïnvloeden. Voelt inderdaad al heel erg alsof mensen geen keuze maken, maar dat doen ze dus eigenlijk al standaard minder. Ze gaan al heel erg veel meer mee met de norm dat ze eigenlijk denken. Hoe werkt dat met roken? Je benoemde net al, sinds je steeds minder mensen roken, je bent in de minderheid. En dat brengt een gevoel met zich mee dat mensen minder gaan roken. Als we dat in de reclames in zouden moeten zetten, hoe belangrijk is het om daarin te communiceren over een minderheid, een meerderheid van een groep?
Ja, dat is natuurlijk altijd wel een beetje lastig, omdat als je dat heel breed gaat communiceren, je wil ook niet stigmatiseren.
Ja.
Dus, als je sociale normen voor zo'n gedrag in zou gaan zetten, dan zet je misschien de groep rokers ook wel een beetje weg. Dus wat je nu... Nu de huidige stand van zaken, hè, is vaak dat die pakjes waar die boodschappen op staan, die enge plaatjes. Dus daar is wel best wel wat onderzoek naar gedaan. Daar heb ik zelf ook wel een klein beetje onderzoek naar gedaan. Vroeger waren het dan textuele boodschappen en dat is op een gegeven moment overgegaan naar die plaatjes. En daar is heel veel onderzoek al naar gedaan. In hoeverre is dat nou effectief? Dat is een beetje wisselend, dus het lijkt wel beloftevol. Dus het lijkt wel dat het kan werken om dat meer vivid te maken. Dus meer in your face. Maar heel veel van die onderzoeken zijn meer op observationeel. Dus die laten dan zien dat als het in een land wordt ingevoerd, dat het dan afneemt, het rookgedrag. Maar ja, tegelijkertijd weet je ook niet precies waar dat nou aan ligt. Is dat nou alleen die afbeeldingen? Of ook omdat de accijns omhoog zijn gegaan? Of dat het aantal locaties waar je mag roken is verminderd? Er is ook wel experimenteel onderzoek naar gedaan, waarbij je dan echt causale verbanden, hè, dus het een beïnvloedt het ander, kan laten zien. Die zijn ook wel beloftevol. Maar heel weinig van die studies hebben echt naar gedrag gekeken. Dus wel tussenliggende dingen zoals attitude. Hè, wat vinden mensen van stoppen met roken? Of zijn mensen het van plan? Daar laat het dan wel effecten zien. Maar echt rookgedrag, daar is eigenlijk vrij weinig onderzoek naar gedaan. En de vraag is misschien ook of het voor alle doelgroepen even goed werkt. We hebben zelf een online experimentje gedaan. Dat was in het kader van een scriptie ooit. Dat was eigenlijk wel leuk. Die student die wilde weten in hoeverre werken die verschillende boodschappen nou. En maakt dat nou verschil of je kijkt naar juist meer korte termijn uitkomsten van roken of lange termijn uitkomsten van roken. En of we dat dan positief of negatief formuleren. Dus bijvoorbeeld korte termijn positief gevolg van stoppen met roken zou dan kunnen zijn: als je stopt met roken krijg je een betere conditie. Versus lange termijn zou dan negatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn van: als je rookt krijg je rotte tanden. Dus zij keek naar, ze had een soort paradigma ontwikkeld. Dat was eigenlijk wel heel leuk, dat mensen keuzes moesten maken tussen verschillende merken van pakjes. En ondertussen werden ze dan ook blootgesteld aan die boodschappen. En zij heeft daarna gemeten van, hè, zijn mensen dan ook van plan om te stoppen met roken? En welke boodschap werkt dan het beste? En dit waren best wel jonge deelnemers, gemiddelde leeftijd iets van 22. En wat je daar zag is dat de intentie om te stoppen met roken eigenlijk het hoogste was als je juist op die korte termijn gevolgen gaat zitten en die positief formuleert. Dus dat voordeel voor je conditie bijvoorbeeld. Terwijl dat best wel anders is dan wat de huidige aanpak is.
Ja, omdat het dus alles hele lange termijn dingen die zijn nog te ver weg. En het is de mensen kennen niemand die met kanker op zo'n vroege leeftijd, noem maar wat, het is allemaal te ver in het vooruitzicht om er nu wat aan te gaan doen.
Ja, mensen zijn, en ook jonge mensen zijn vaak ook meer gericht op korte termijn winsten.
Ja.
Dan lange termijn winsten. Dus je wil er zorgen dat wat er is, dat je dat snel in handen hebt. Dan weet je zeker dat je dat hebt. En inderdaad, voor jonge mensen is dat longkanker. Dat is niet iets wat ze morgen krijgen als ze af en toe een sigaretje roken.
Ik herken dat ergens van 5 jaar geleden, dat we ook ten tijde van de coronacrisis ook heel zeker de jongeren moesten het niet voor hunzelf doen. En het werd ook volgens mij heel erg op lange termijn effecten geschoven. Ik kijk Julia aan.
Dat was een van de frames, noemen we dat dan, die gebruikt werden van: je doet het voor iemand anders, je doet het voor je opa of je oma of iemand die ouder is. Ik moet zeggen dat is dus eigenlijk appelleert aan die sociale norm en dat was eigenlijk wel effectief. Maar wat je denk ik meer zag in die coronacrisis, of eigenlijk wat een negatief neveneffect vooral bij jongeren is geweest, mentale welzijn. Ik denk dat heel veel jongeren hielden zich eigenlijk heel goed aan die adviezen. En het is, maar uiteindelijk heeft dat wel heel veel invloed gehad op het mentale welzijn van jongeren. Eigenlijk nog meer dan op dat van ouderen. Terwijl het omgekeerde zou je misschien verwachten. Tegelijkertijd, het is sowieso menselijk gedrag bij jongeren en bij ouderen dat je de randen altijd op wil zoeken. En natuurlijk, en dat je, en dat heel veel mensen hebben ook wel onrealistisch optimisme, dat overkomt mij niet. Dus dat je denkt, nou, ik kan dat wel doen, want het overkomt mij ook niet. Dat was niet alleen bij jongeren, hoor, maar dat deed eigenlijk iedereen wel een beetje, behalve dan ouderen, waar je wel zag dat sommigen over bezorgd waren. Het is gewoon menselijk gedrag. Dat je wil, niemand gaat. Iedereen zoekt een beetje er al. Of heel veel mensen zoeken een beetje er al op. Natuurlijk afhankelijk van je persoonlijkheid.
En dat is dus ook, het overkomt mij niet. Dat is, komen we weer terug op dat gepersonaliseerde. Dat het echt op jezelf moet slaan. En dat je moet kunnen terugzien dat als je stopt met roken, dat het wat voor nu belangrijk is voor jou is die conditie. Dus dat slaat dan direct terug. En dus persoonlijke gezondheidswinsten zijn heel erg...
Ja, daar kan ik misschien nog wel een leuk voorbeeld over geven... van een onderzoek wat we gedaan hebben naar cannabisgebruik onder studenten. Zal ik daar nog wat over vertellen? Want dat is ook wel een nieuwe techniek die qua analyse gebruikt wordt. Daar hadden we... we hebben dus eerst studenten geworven die cannabis roken... en dat wilden verminderen of daarvan af wilden. Dachten we eerst, oh, het zal misschien heel moeilijk zijn om daar studenten voor te vinden. Maar we hadden eigenlijk al heel snel een wachtlijst. Dus ik denk dat dat echt wel een probleem is onder studenten. Nou, daar hebben we... Eerst 3 weken zogenaamde ecological momentary assessments gedaan. Dat is eigenlijk een dagboekstudie waarbij die deelnemers 3 weken lang 5 keer per dag op een app allerlei dingen invulden over hoe ze zich voelden, hoe ze zich gedroegen en wat ze dachten. En dan krijg je dus heel goed inzicht in wanneer iemand bijvoorbeeld in de verleiding komt om cannabis te gaan roken. En daar kan je dan tegenwoordig, als je zoveel gegevens hebt verzameld, kun je daar heel mooi persoonlijk profiel van maken. Van hey, bij jou hangen deze factoren allemaal bij elkaar samen. En dan bijvoorbeeld om 1 voorbeeldje te geven, was bijvoorbeeld iemand die heel veel dutjes deed overdag. En die eigenlijk heel veel moeite had om wakker te worden. En dat zag je dus heel mooi in die feedback die we konden maken op basis van die data. Dat die heel vaak ging roken om wakker te worden. En als je dan dus heel veel dutjes doet, dan moet je dus heel vaak extra gaan roken, omdat je iedere keer weer wakker moest worden. En je zag juist als diegene aan het studeren was, dat diegene juist minder cannabis ging gebruiken. Dus eigenlijk als diegene mentaal actief was, dat de aandrang om te gaan roken verminderde. En vervolgens werd dat in therapie, in een therapiesessie, eigenlijk de gebruikelijke therapie die toegepast wordt als mensen willen verminderen met cannabisgebruik, werd dat dan besproken van ja, hoe kan je wat meer zorgen dat je mentaal uitgedaagd wordt en op die manier misschien je rookgedrag kunt verminderen. En zo kan het gepersonaliseerd zijn. Dus bij die persoon had dat dan met die mentale activiteit te maken, maar met anderen misschien met slapeloosheid of met uitgaansgedrag. Het kan met van alles samenhangen of met angst of somberheid. Dus je kon eigenlijk dat heel gepersonaliseerd in kaart brengen. En vervolgens is dat dus die feedbackgrafieken die wij hadden gemaakt, is besproken door de therapeut met die student. En toen bleek zowel de groep die alleen die therapie van die therapeut had gehad, en in de groep die aanvullend daarop die dagboekstudie had gedaan, die bleken allebei direct na afloop minder cannabis te gebruiken. Dus minder hoeveelheden per dag, maar ook minder dagen waarop ze rookten. Maar na 3 maanden was het effect er alleen nog in de groep die die dagboekstudie had gedaan. Dus na 3 maanden was degene die was de groep die teruggevallen was. Die de normale therapie had gehad, die was gewoon teruggevallen. Maar diegene die die dagboekstudie hadden gedaan, die rookte nog steeds minder per dag dan voordat ze aan die studie meededen. En ook minder dagen per week. Het was een kleine studie, deden maar 25 studenten aan mee. Maar dat soort nieuwe soort interventies hebben wel echt potentie.
Ja, en dat ligt dus deels bij het personaliseren van een uitslag.
Ja, dat het echt voor jou is.
Zijn er nog andere dingen die meespelen in die gewoontewisseling van studenten? Of hebben we dat nog, kunnen we dat moeilijk uitvoeren?
Ja, dat is ook weer een hele aparte tak van sport. De gewoontevorming, want je doet natuurlijk heel veel ook uit gewoonte. Ik denk dat jij daar misschien trouwens ook wel onderzoek naar hebt gedaan. Maar daar wordt ook wel heel veel. Dat is, kun je dan weer aanvullend doen. Maar daar kun je ook wel technologie bij gebruiken. Hè? Want bij gewoontevorming is het vaak, je doet gewoon automatisch iets, omdat je het altijd doet. Ja, je bent gewend om als je van de universiteit naar huis fietst om even bij Albert Heijn boodschappen te doen. Je doet dat altijd als je honger hebt. Nou, dat is, ik noem maar even een voorbeeldje.
Ja.
En dan er zijn er bijvoorbeeld ook interventies, worden als dan interventies genoemd, waarbij je dan met iemand echt in kaart gaat brengen wat de verleidelijke momenten zijn en dat je dan nieuwe regels gaat opstellen voor jezelf. Zo van, als ik honger heb en ik fiets naar huis, ga ik bij de Albert Heijn niet een kant-en-klaar maaltijd of een zak chips kopen, maar ik koop een appel. Ik noem maar even een voorbeeldje. Dus dat kun je ook allemaal gepersonaliseerd doen. Ja, maar gewoontes zijn ook heel erg van invloed, dat klopt. Ja.
Als we dan even teruggaan naar de tabaksverpakkingen weer. We nemen een beetje mee wat we afgelopen aflevering hebben gedaan. Als we dan een ideaal plaatje kunnen maken, dan is dat dus iets, zeker als we het richten op de jongeren, iets wat op korte termijn is, iets wat het liefst nog gepersonaliseerd is. Als het kan, ook nog op de juiste tijd. Dus als je weet dat iemand naar een restaurant altijd daarna gaat roken, dan juist dan inzetten op een melding op een telefoon. En dus inzetten op die sociale norm. Dat is eigenlijk het. Dus de meeste mensen weten dat roken slecht is. De meeste mensen in jouw omgeving. Of rond dit tijdstip is het niet meer oké om te roken. Waarin we mensen mee kregen. Heb ik dan een beetje alles aangetikt? Of kunnen we het nog? Wat werkt nog beter? Nog angstiger mensen maken of juist helemaal niet?
Nou ja, wat je al zegt is dat het echt heel complex is. En dat je op heel veel manieren een probleem aan kunt vliegen. En dat is denk ik ook wel een beetje waar het met die verpakkingen. Hè, dat is nooit een op zichzelf staande maatregel. Want het kan ook niet. Want je kunt op zo'n klein pakje, het moet dan minstens 30% van de verpakking beslaan. Maar dat is niet zoveel. Kan je niet zoveel.
Ja.
En daarnaast is stoppen met roken ook gewoon heel moeilijk. Mm-hmm. Want het is verslavend.
Ja.
Dus wat je, wat wel vaak in dit domein ook wordt besproken, is dat je kunt aan de ene kant wel angst aanjagen door te zeggen van nou, dit is echt ontzettend ernstig wat je kan overkomen. En de kans dat je die ernstige ziekte krijgt is ook heel groot. Nou, dan worden mensen wel bang. Maar wat gaan ze vervolgens met die angst doen als ze niet weten hoe ze moeten stoppen? En dat is natuurlijk het probleem, is dat zodra mensen angstig zijn, maar geen reële optie hebben tot verandering, dan wenden mensen zich af van die boodschap. Dan doen ze zo'n slofje over hun sigarettenpakje heen bijvoorbeeld. Of ze gaan tegenargumenten bedenken van, ja, maar mijn opa die was 93, die is met 93 pas gestorven en die rookte elke dag een pakje sigaretten. Ja, dus dat soort dingen gebeuren dan. Dus je moet ook denk ik nadenken van, hoe kan je mensen nou proberen te helpen met het stoppen met roken. En de vraag is, kan dat op zo'n pakje? Kan je mensen echt goede stoptips geven op zo'n pakje? Wat dan echt een beetje zoden aan de dijk zet. Dus ik denk dat als je dit wil doen, dat dan een meer angst aanjagen op zichzelf niet effectief is. Misschien soms zelfs tegengestelde effecten kan hebben. Want je ziet ook in de literatuur reactantie noemen we dat dan. Dus dat als mensen heel erg in hun vrijheid worden beperkt door sterk persuasieve boodschappen, dat mensen dan soms juist meer van het ongewenste gedrag gaan vertonen.
Ja.
Dus naast angst moet je ook nog wel proberen mensen te helpen. En dus echt meer opties aan te bieden om te stoppen met roken, bijvoorbeeld in de vorm van meer langdurige interventies.
We hebben nog één laatste vraag eigenlijk. Want we hebben meestal een vraag, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen? Hebben jullie daar een antwoord op?
Nou, voor mij zit dat in die sociale normen. Dat ik weet zeker dat, een wetenschapper die zegt niet zo heel gauw, ik weet zeker. Maar dat die worden gevormd door heel veel bronnen. En dat die op verschillende momenten in verschillende contexten anders kunnen zijn naar gelang de informatie die mensen beschikbaar hebben vanuit sociale media, vanuit de fysieke omgeving, vanuit wat andere mensen doen. Maar dat is extreem complex om dat echt in kaart te brengen, om dat echt objectief meetbaar te maken. Maar dat zou ik wel heel hele vette vraag vinden om te kunnen beantwoorden.
En aanvullend daarop, wat ik heel leuk zou vinden, ik weet zeker dat die personalisatie werkt. En we weten ook dat het een beetje werkt. Ik denk dat het nog veel meer werkt dan wat we nu weten. Dus ik zou heel graag nog verder, heel veel verder willen komen in wat zijn ook genetische invloeden, bijvoorbeeld op het gedrag wat mensen vertonen. En hoe kunnen we met personalisering nog veel meer bereiken dan wat we nu al hebben bereikt.
Oké. Dat stemt tot een hoopvolle gedachte dat we zeker met AI alleen nog maar meer en beter overzicht kunnen krijgen in hoe we gedragsverandering en ons allemaal weer in het juiste gareel kunnen zeggen als ik aan mag haken op de column. Dan gaan we nu afronden. Ik wil allereerst mijn gasten natuurlijk bedanken, Julia van Weert en Saar Mollen. En ik wil mijn tweede presentator Daniel Tonis bedanken. Dankjewel Daniel. De techniek werd gedaan door Momo en de column was vanuit Jens. Dank jullie wel. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Stuur dan ons gerust een bericht via sociale media.
of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Twitter, Instagram en tegenwoordig ook Blue Sky en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt dinsdag geüpload op alle podcastkanalen waar hij vanaf dinsdag terug te luisteren zal zijn. Voor nu wens ik u een fijne zondag. Mijn naam is Max Waterhuis en bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam. Ik ga nog heel even, volgende week hebben we Daniel te gast met een uitzending over...
Dat gaat over de relatie tussen mens, stad en auto.
Oké, we zijn heel benieuwd. Dat is volgende zondag. Voor nu een fijne zondag. Tot dan.